ga met u twee gedeeltes uit de Bijbel lezen. Het eerste gedeelte komt uit Genesis 1, 26 tot 31. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mensen als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. Dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het was avond en het werd morgen, de zesde dag. Het tweede gedeelte wat ik met jullie wil lezen is Lucas 20, vanaf vers 20 tot 26. Ze hielden Jezus echter in de gaten en stuurden er spionnen op uit die zich als rechtvaardigen moesten voordoen, in de hoop hem op een onwettige uitspraak te betrappen, zodat ze hem konden uitleveren aan de overheid, aan het gezag van de prefect. Ze vroegen hem het volgende. Meester, we weten dat wat u zegt en leert juist is en dat u spreekt zonder aanzien des persoons en dat u in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. Wel nu, is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? Maar Jezus doorzag hun sluwe opzet en antwoordde, laat mij eens een denarii zien. Van wie zijn de afbeelding en het opschrift op deze munt? Van de keizer, antwoordde ze. Daarop zei hij tegen hen, geef wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort. Ze slaagden er dus niet in om hem ten overstaan van het volk te betrappen op een onwettige uitspraak. En omdat ze geen raad wisten met zijn antwoord, deden ze er het zwijgen toe.
Oké, de zesde dag. De mensen worden gemaakt. Er zit ook vandaag weer heel veel in waar ik niet aan toe kom. Vanmiddag bespreken we het gedeelte nog een keer. Dus als je er dieper op in wil gaan, ben je vanmiddag van harte welkom. We gaan nu in ieder geval naar de preek luisteren. Daarna is er meditatieve muziek en we zingen dan in aansluiting daarop gezang 172. Dus gezang 172 na het meditatief moment. Even checken, wie van jullie weet wat het dodelijkste dier ter wereld is? Het dodelijkste dier? Nee? Ik hoor het al achter me. Sorry? De mug. Nee, dat is waar. Het is waar. Nee, het is mug. Het is waar. Kijk maar. Even voor de mensen thuis. Ik heb een plaatje meegenomen. Per jaar komen er 10 mensen om door een haai, 10 door een wolf, 100 door een leeuw, 300 door een olifant, 500 door een nijlpaard, 1000 door een krokodil, 2000 door een tapeworm. Ik weet niet wat het is. Lintworm, dankjewel. En 2500 door een Ascaris roundworm. Het zal een ringworm. Roundworm. Ja, het zou kunnen. Ja, oké. Nou, en dan heb je nog een zootje en een hond. 25.000. Een slang. 50.000. De mens. 475.000. Dat is ongeveer 1400 per dag. Kun je nagaan. En dan de mug. 725.000. Maar ik moet er wel bij zeggen. Dit is alleen maar effectief doden. Dus met andere woorden, je wordt door een mug geprikt en je gaat eraan dood. Dus als je het Zika-virus krijgt, je kunt het inmiddels ook, blijkt, overdragen door seks en door dat soort dingen. Door bloedtransfusie kan ook. Maar het gaat om effectief. Hè? Dus jij wordt gestoken door een mug en ga je dood. 725.000. De collateral damage is niet meegerekend. Bijvoorbeeld één bom is niet direct doden. Ook al kost het 10.000 mensen het leven, dat is niet direct doden. Want dat komt uit een vliegtuig en dat is niet van mens tot mens. Dus als je dat wel meerekent, dan staat de mens die staat veruit op nummer 1. Als het meest dodelijke wezen van de wereld. En dan moet je eens kijken naar die lijst. Hè. Voor welk wezen ben jij op die lijst het meest bang? Spinnen? Nou, je kunt beter bang zijn voor de buurman, denk ik. Die is gevaarlijker dan de spin. Snap je hem? Grappig. Wat zeg je? Ja, spinnen zijn klein, ja. Ja. Ik heb ooit een keer een spin doodgetrapt. Die kwam uit mijn tent. En toen zei mijn zwager tegen mij. Weet jij hoe groot die spin wordt als die jou opeet? Sindsdien ben ik niet meer bang voor spinnen. Je kunt beter bang zijn voor een mug. Of voor de buurman. Hou hem erin. Ja? Oké. Okay. Lieve. Sorry? Alle buurmannen denken nu, ja, ho, wacht. Oké, okay, maar dit is niet zo'n leuk begin van een preek, maar ik heb hem nodig. Aan het eind kom ik hier weer op terug, om de eenvoudige reden dat het voor ons vanmorgen de vraag is, wat bedoelt God nou eigenlijk als hij tegen ons zegt, en dat is het letterlijke Hebreeuws, kijk, dat is goed. Dat zegt hij als enige op deze dag. Kijk, dat is goed. Dus er wordt van ons een soort reactie gevraagd. Kijk, dat is goed. Genesis 1, 26. Het begint met God zegt, laten wij mens maken. En dan even de letterlijke woorden op een rij. In onze schaduw en als onze gelijkenis. Probeer hem er even in te pakken. Hè? Dus laten wij mens maken in onze schaduw, creation in our shadow, and as our likeness, als onze gelijkenis. Heb ik een filmpje meegenomen over een jongetje dat voor het eerst zijn schaduw ontdekt. En dat heb ik nodig in de preek, moet je opletten, als het lukt tenminste. Lukt die, Dirk, denk je? Een jongetje dat voor het eerst zijn schaduw ontdekt. Daar is een jongetje, let op. En dan wordt hij bang. En dan loopt hij weg. Als er geluid bij is. Je hoort hem nu heel hard huilen. Heel hard huilen. Dus hij ziet zijn schaduw. Het probeert weg te komen. En dat lukt niet. Ah. Oké. Okay. Dankjewel. Ja, we hoeven het jongetje niet langer te laten lijden. We laten hem rustig weer gaan. Oké. Okay. Waarom heb ik dit nodig? Nou, omdat dit is wat de Bijbel zegt. Wij mensen, mannelijk en vrouwelijk, dat maakt niet uit. Wij mensen zijn geschapen in Gods schaduw. Daar moet ik even twee dingen van zeggen. Als je een schaduw bent, kun je het origineel niet verzinnen. Laat hem even vallen. Dus als God ons maakt in zijn schaduw, dus God, ja, even in mensenwoorden gesproken, maar goed, daar doet de Bijbel het ook mee. God kijkt naar zijn schaduw en daarin maakt hij de mens. Stel je nou voor dat jij die schaduw bent, hè? Ik ga niet op de grond liggen hoor, dat doe ik niet, want dan zien jullie me niet meer. Je bent die schaduw en je zit naar jezelf te kijken, dan heb je een vermoeden van God. Maar je hebt lang niet voldoende kennis om te kunnen weten hoe God is. Wie snapt die niet? Dan leg ik hem nog een keer uit namelijk. Die snappen we? Dat is één. Ja? Dus met andere woorden, als je de schaduw bent, kun jij nooit het origineel berekenen. Of verzinnen. Of uitbeelden. Dat gaat je niet lukken. Denk maar aan het jongetje. Die schaduw kan niet loskomen en het jongetje tekenen. Kan niet. En het tweede is, de schaduw beweegt waar het jongetje beweegt. Dus als God ons maakt in zijn schaduw, dan zegt dat iets over onze zelfstandigheid. Als God beweegt, bewegen wij. Als God niet beweegt, bewegen wij niet. En daar gaat het fout. Over goede fout. We hebben het over goede fout, hè? Want hier gebeurt iets heel geks. Hier gebeurt iets heel raars. Je zou dus eigenlijk moeten zeggen, als je dit woord van Genesis 1:26 heel letterlijk pakt, dat wat wij ook doen, dat de wil van God is. Als wij in zijn schaduw zijn gemaakt. En nou wordt het link. Pardon, dus als wij F-16's sturen naar Syrië om te bombarderen, dan is dat Gods schaduw. Nee, dan gaat het fout. Het is in zijn schaduw. God laat de piloot niet los. Hij laat de politiek die dat beslist niet los. Hij laat jullie in het stemhokje niet los, die politiek kiest. Het gebeurt in zijn schaduw. Maar zoals het eerste punt was, je kunt niet vanuit de schaduw concluderen hoe het origineel is. Dus als wij in ons stemhokje zus en zo, dan wil God ook dat er bommen worden geworpen op Syrië. Nee, dat kan niet. Oh, ik zeg niet, nee, dat wil God niet, want dan concludeer ik vanuit mijn schaduw hoe God is. En dat weet ik ook niet. Snap jullie het probleem? Of het probleem? Ja, een beetje wel, hè? Kijk, het is natuurlijk een enorme troost dat God ons in zijn schaduw houdt. Dat met andere woorden, als, nou ja, zeg maar, ik ben dan in Gods schaduw. En dat als ik een stap naar voren doe, dat God het ook doet. Dat is natuurlijk, besef je dat? Dat wat je ook doet in deze wereld, dat je nooit buiten zijn schaduw kunt geraken. Dat kan niet. Waarom niet? Dat is zijn trouw, dat is zijn liefde. Nou, genoeg over Genesis 1:26. Ik kom er vanmiddag maar over praten, want het levert ontzettend mooie omgang met God op. Als je je dit bewust bent. Kom ik er in de rest van de preek nog op terug. Goed, dit laten we eens even zitten en dan gaan we terugkijken naar die andere scheppingsdagen. Want ik heb, er zitten een aantal mensen die de vorige preken niet hebben meegemaakt. Dus ik stik dat nog even aan elkaar. Ik heb regelmatig God in zijn luie stoel neergezet. He, natuurlijk in alle respect, hij is de hemelse Heer. Maar dat toen hij bijvoorbeeld het groene tapijt uitrolde. He, dat hij erbij zei, dat moet vruchtdragende bomen en zaaddragend gewas. Met andere woorden, dat moet zichzelf gaan onderhouden. Dat moet als het ware zaad uitstrooien, dan krijg je een nieuw gewas. En dat moet altijd maar zo doorgaan. Dat heb ik de luie stoel van God genoemd. God rolt dat tapijt uit en kijkt achterover. Leunt achterover in de luie stoel en zegt, wat goed. Nog een andere, de vorige dag, hè, de vijfde dag, dat God overal zwermen vogels en vissen en sprinkhanen en het hele bewegend decor van de wereld maakt. Echt alles. En dat hij dan hen zegent en de opdracht geeft, wees vruchtbaar, word talrijk. Ik heb natuurlijk een beetje flauwe opmerking gemaakt vorige week van, dan moeten ze ook wel een keer sterven, want anders raakt die wereld natuurlijk veel te vol. That's not the point. Het is het punt dat God weer achterover leunt en zegt, wat goed. Het is een genietende opmerking. Wat machtig mooi dit. Zo'n bewegend decor van reproducerende dieren. Wat geweldig mooi. En nu? Nu maakt hij de mens, ons. En nou zegt hij tegen ons, hé, kijk eens wat goed dit is. Dat is net een iets ander woord. Het is niet dat God nu achteroverleunt en zegt, wat mooi. Nee, hij roept ons erbij en zegt, kijk eens, zie, dit is goed. Met andere woorden, hij vraagt Onze beoordeling over al wat hij heeft gemaakt. Hoor ik nou God weer achteroverleunen en naar ons kijken met de verwachting, wat gaan jullie er nou mee doen? Hoe gaan jullie dit nou aanpakken? Want hier, daarna rust God, dat doen we volgende week bij het avondmaal, dan lezen we over de zevende dag, Shabbat, de dag van het ophouden, volgende week. Maar hier lijkt het net alsof God achteroverleunt en nieuwsgierig jouw kant op kijkt. En dan moet je eens voorstellen dat je op dat groene tapijt met dat zaaddragend gewas, heeft hij ook nog van gezegd, jullie mogen de appeltjes eten, de koeien het gras. Dus iemand die denkt, ik ga van gras een smoothie maken, dan zit je koeienvoer te eten. Mag natuurlijk wel van mij, maar of het van God mag. Hè? Maar dat zegt hij er allemaal bij, dus dat is voor jullie. En dan lijkt het net alsof God weer een stapje terug doet. En zo gaat kijken van, nou, hoe gaan jullie dat nou doen? En wij kijken dan zo om ons heen, hè. En wij zien natuurlijk een rupsje, dat gaat net de verkeerde kant op. Dus dat zetten we even recht op zijn baan, zo. Die kant, daarheen. Ja, die kant op. Nee, die kant op. Waarom doe ik dat nou? Omdat wij heel veel rupsjes gaan rechtzetten. Wij gaan bepalen, ja nee, dat is oerwoud, maar dat moet plantage wezen. Dus, hoppakee, oerwoud, plantage. Ja nee, dat was een zandwoestijn, maar het moet snelweg wezen. Dus, wam, snelweg. Ja, dat ziet er goed uit. En dat was Homs. Zie je, er gebeurt iets wat niet klopt. God neemt zijn rust en hij maakt ons heerser van de wereld. En nou gaat er iets diep in ons, gaat er iets gebeuren. Want dat zegt hij, hè? Heers over de vissen van de zee en over alle dieren van het land. Heers, dat wil zeggen, wees God voor deze schepping. Wees als God. Dus wij kunnen niets doen. Wij kunnen niet niets doen. We zullen op zijn minst een appel moeten plukken om te kunnen eten. Maar dat is al wel verandering van de schepping. Dat kan niet anders, want die appel die hing daar en ik heb hem nou in mijn hand. Dus we doen er iets mee. Krijgen we nou eindelijk goed en kwaad? Want God daagt ons uit te zeggen, kijk, dat is heel erg goed. En wij beginnen te hergroeperen, te herscheppen, recreëren. Re is opnieuw en creëren is schepping. Daarom is recreatie ook lekker, dan kom je weer op krachten. Recreëren. Wij beginnen te recreëren. Wij zetten het rupsje recht. Wij zetten de beer in een dierentuin. Wij zetten de plantage daar. Wij vinden Homs, dat hoort daar niet. Enzovoort. Doen we het nou goed? Of doen we het nou fout? Ik ga er geen antwoord op geven, behalve dat God nog steeds in zijn rust is. Daar kom ik volgende week op terug. En kijk naar wat wij doen. En dan wil ik een ontmoeting met Jezus bijhalen. En dan het lijkt een hele scherpe overgang, maar kom zo meteen weer terug op die schepping. Komen mensen bij Jezus. Ze worden ook wat negatief neergezet, als spionnen. Mag. Oké, goed. En die vragen aan het volgende aan Jezus. En ik neem aan dat een aantal van jullie het verhaal niet kennen, zoals het, zeg maar, zo, wat de bedoeling ervan is. Dus ik leg het even uit. Als je het wel kent, hou het even uit met ons. De koffie komt zo meteen. Ja? Zeggen ze tegen Jezus, moet je even voorstellen, dan speel ik hier bij de kaars even iemand die als spion komt. En Jezus, die zet ik daar bij de dinges. Ik ben even het woord kwijt, maar dat geeft niet. Vragen ze aan Jezus, is het geoorloofd om de keizer belasting te betalen? Nou, ik ga even in het midden staan als uitlegger. Want in de tijd van Jezus was de keizer de grote vijand. En als je nu als leraar ging zeggen, als rabbi, hè, Jezus hier zo. Als je dan ging zeggen, ja nee, je moet de overheid gehoorzaam wezen. Je moet de keizer belasting betalen. Dan had hij een hele meute joden als vijand gekregen, want die wilde de keizer helemaal geen belasting betalen. Net zoals dat velen in Nederland in de Tweede Wereldoorlog de Duitser geen belasting wilde betalen. Dat snap je. Maar ja, aan de andere kant, Torah leert dat we de overheid gehoorzaam moeten zijn. Dus als Jezus zou zeggen van ja, nee, we moeten de keizer geen belasting betalen. Nee, ik zeg het verkeerd. Als hij zegt, we moeten betalen, heeft hij de Joden tegen zich. Als hij zegt, we moeten niet betalen. Dus dan, ja, van nee, natuurlijk betalen de keizer geen belasting. Dan heeft hij de keizer tegen zich. Dus dan krijgt hij de Romeinse soldaten achter zich aan. Dat is de strikvraag. Dus, nou oké, hier, weer even de spion. Is het geoorloofd de keizer de belasting te betalen? En dan zegt Jezus, en ik ga zo meteen naar daar staan. Dan zegt Jezus, laat mij een denari zien. Nou, gewoon een muntstuk van die tijd. En waarom doet Jezus dat? Omdat hij wil dat ik het volgende doe. Ik voel in mijn broekzak, of ja, mantelzak hadden ze toen. Ik voel in mijn en ik pak een denari. Want dat doen ze, die spion die pakt een denari. Jezus heeft geen denari. Waarom niet? Jezus vraagt aan de spion, wie zijn beeld staat daarop? Dus die man die kijkt zo van, ja dat is het beeld van de keizer. Dat wil zeggen, ik ga weer even op de uitleggerplaat staan, dat deze man hier, voor jullie ter rechterzijde, deze spion, Torah heeft overtreden. Want in Torah staat dat je geen beeld mag dragen en geen beeld mag maken. Gij zult u geen gesneden beeld maken van enige gelijkenis, boven in de hemel, onder op de aarde of in het water onder de aarde. Dus met andere woorden, de oprechte Jood had geen denari, want daar stond de beeldenis van de keizer op. Dus met dat deze man een denari uit zijn zak had, en hoe weet ik nou dat hij dat doet? Omdat Jezus aan hem vraagt, welke beeldenaar staat erop? Ja, die van de keizer. Dat kan hij alleen maar doen als hij zijn ding in zijn handen heeft. Dus met andere woorden, Jezus die kijkt de kant, ik ga nu op de plaats van Jezus staan, even voor de mensen thuis. Jezus kijkt die man aan, hij raakt de denari zelfs niet aan. Hij vraagt aan die man, wiens beeldenaar staat erop? Ja, van de keizer. En Jezus maakt nou een hele rare move. In de eerste plaats, die man had die denari nooit mogen hebben. Dat snappen jullie nou, hè? Van maak u geen gesneden beeld. Van enige gelijkenis enzovoort. Hè? Dus Jezus zegt eigenlijk tegen die man, joh, dat muntje mag je sowieso niet hebben. Dat heeft voor jou geen waarde. Je mag er als vrome Jood, mag je daar niks mee. Je mag er niks mee kopen, je mag het niet dienen. Joh, gooi in de sloot dat ding. Dan denk je natuurlijk, wacht even, welke sloot, dan vang ik hem op. Nee, dat snap ik, maar wat Jezus tegen die man zegt is, geef aan de keizer wat van de keizer is. Want zijn beeld staat erop. En jij mag er toch niks mee, je kunt er niks mee, je mag er niks voor kopen, je mag het niet gebruiken. Het gaat tegen Torah in. Wat moet je met dat rotding? Geef het aan de keizer, bij meteen van de keizer af. Dus met andere woorden, die man die staat daar enigszins te kakken. Ja? Maar het gaat mij niet om het feit dat Jezus die man aftroeft. Het gaat mij om zijn volgende opmerking. Want dan zegt hij namelijk, geef aan de keizer wat van de keizer is, dat snappen jullie nu. En dan zegt hij erachteraan, maar geef aan God wat van God is. En later staat er in hetzelfde gedeelte dat ze niet wisten wat hij daarmee bedoelde. Ik kan het je uitleggen. Want waar staat het beeld van God op? Wie is beelddrager van God? Ja, natuurlijk. Dus Jezus zegt tegen die man, oh even voor de mensen thuis, de mens. Hij maakte de mens in zijn schaduw als zijn gelijkenis. Dat is hetzelfde woord, beeldenaar. Dus die man, Jezus zegt tegen die man, geef aan God wat van God is. Lieve man, jij bent gemaakt om het beeld van God te dragen, om zijn schaduw te zijn op aarde. Om alles te doen wat God heeft geboden. Geef nou aan God wat van God is. Met andere woorden, draai mensen geen loer. Neem ze niet op de hak. Ga niet proberen om ze te vermorzelen of te vermoorden. Of ze te pakken te nemen met een stom muntje wat je toch niet mag hebben. Dus zo zou ik het zeggen, Jezus niet is veel liefdevoller dan ik. Maar snap je dat? Dus Jezus die zegt tegen die man, geef jezelf aan God. Dat vraagt van die man een ongelooflijke bekering van binnen. Want hij was op iets heel anders uit. En dan kun je niet gaan zeggen, ja, maar ze stuurden mij. He? Dat wordt ook wel gezegd. Ja, maar het was maar een leerling. En daarom snapte hij het ook niet. He? Hij was gewoon om Jezus te strikken. Nee. Kinderen mogen nooit zeggen, ja, maar zo heb ik het van mijn ouders geleerd en dus doe ik het zo. Onzin. Daar gaat de Bijbel tegen in. Je bent zelf verantwoordelijk. Maar het mooie is dat Jezus jou een kans geeft. Welke kans? Hij zegt tegen jou, kijk nou eens. Kijk nou eens naar jezelf en besef dat God jou gemaakt heeft in zijn schaduw. Jij bent briljant. Jij mag als God zijn op deze wereld. Jij mag wandelen in zijn spoor. Jij mag liefhebben in zijn liefde. Jij mag met overgave en passie voor je mensen en voor de wereld zorgen en voor je fiets en voor je auto en huis en whatever. Besef nou toch eens dat God jouw hart vraagt en dat hij van diep van binnen niets anders wil dan dat jij zijn beelddrager bent. Die man hier, nogmaals, ik zal hem zo weer vrijgeven hoor, maar hij staat nog even hier, ik kan hem even bij zijn kladden. Die man hier zegt, zometeen staat er van, die gaat weg, want hij snapte het niet. En ergens begrijp ik die woorden wel. Sla de krant van afgelopen week maar open. Kijk maar naar de wereld die wij creëren, die wij recreëren. Gods prachtige wereld die wij recreëren. Ga ik nou zeggen dat het fout is dat we vliegen en dat we asfaltbanen aanleggen en palmolieplantages? Nee, dat weet ik allemaal niet. Ik weet alleen maar dat God ons in zijn schaduw houdt. Zelfs al moeten we sterven op een dag, dat God nog in dat dal van schaduwen des doods over ons waakt, in Christus Jezus aangetoond, duidelijk. Snap je dat? Geef jezelf dan aan God. En als je dan vraagt, wat zullen wij dan doen? Nou, het eerste wat we dan te horen krijgen, is dat wij moeten rusten. Maar dat komt volgende week, ga ik er uitgebreid op in. Maar het eerste wat we moeten doen, als God zijn, is achteroverleunen en genieten van wat God gemaakt heeft. Want dat doet hij zelf ook. En als wij als God moeten zijn op aarde, dan beginnen we daar. We leunen achterover en we zeggen tegen elkaar, kijk toch eens jongens, wat goed. Want als je daar begint, in de overgave aan God, als je daar met je hart begint, in een persoonlijke relatie met hem, dan is jouw reorganisatie ook oké. Dan is jouw geldbesteding ook oké. Als de geest van Christus in jou woont die jou leert zeggen, kijk eens jongens, wat goed, wat God gemaakt heeft. Dan is datgene wat je vervolgens gaat doen, is oké. Moet ik dan gaan zeggen dat het goed is? Nee. Ik daag je uit om niet, je mag gaan, alsjeblieft, ga maar. Zo, die is weg. Ik daag je uit om hier te komen staan en je hart aan God te geven. Want in zijn schaduw ben jij gemaakt. In zijn schaduw leef jij. En als zijn gelijkenis mag je rusten in zijn goedheid en de wereld vormgeven. Amen.